Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nou, Teun.
Nou, Gijs.
Mijn verjaardag is geweest en ik ga de scherven en de schillen en de dozen opruimen. Ja. En kijken wat er nog over is van mijn leven. Ja, ik denk heel wat. Volgens mij is het een stralende toekomst.
Ja, jij ziet het stralend tegemoet.
Ja. Ja, we gaan er wat van maken, Teun.
Gijs, wij zitten eigenlijk allebei volgens mij wel met huiselijke kwesties die ook te maken hebben met orde, met inrichting, met indeling.
Ja.
Ik wil daar eens een keer echt diep met jou over.
Ja, maar ik vraag me ook af, moet daar niet hardhandig paal en perk aangesteld worden?
Stel je bijvoorbeeld een filter voor? Voor vrouwen?
Ik zeg niks, maar ik zit er wel aan te denken.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Gijsje.
Teuntje.
Hoe is het?
Ja, gaat.
Ja, gaat.
Ja. Niet hoesten.
Hoesten, ja.
Veel thee drinken.
Ik zit met de situatie. Kijk,
is dat ik nu ook in de openbaarheid heb gegooid dat ik denk dat het misschien een psychosomatisch hoesje is. Ja, en nu begint iedereen te vragen van, is het psychosomatisch?
Dat is raar, want jij roept het in de openbaarheid en dan gaan ze het vragen.
Ja, maar dan hoest ik en dan is het zo van, is het nou dat ze psychosomatisch is, zo-achtig? Maar en het is ook een beetje zo van, als het psychosomatisch is,
ja,
dan is het eigenlijk ook niet echt.
Ja.
Dan kan je er toch ook weer mee ophouden.
Wie dat vindt de openbaarheid of dat vind jij zelf?
Nee, dat vindt de maatschappij.
Oh ja, maar ik heb wel eens, je zou bijna zeggen, Teun, waar heb je geen uitzending over gemaakt?
Ja,
ja.
Nou, maar dat is toch fantastisch. Ja, die koffer met uitzendingen die jij altijd lekker achter je aansleept.
Ja, maar ook wel achter me aan. Dat vind ik ook wel fijn.
Ja, ja. En niet voor je uitduwt.
Niet voor me uit of dat ik daar nu mee loop te zeulen. Maar dat was over
heb
mensen.
Heb je nooit een heel klein beetje heimwee?
Jawel, maar het moet dan wel net zo zijn als dat ik het echt leuk vind.
Ja, ja, je hebt heimwee naar, zal maar zeggen, de 1 op de 10 die echt leuk
Kijk,
was.
Kijk, jij liet mij dat interview zien van Koen Verbraak met Mart Smeets.
Ja.
En nou, Koen Verbraak is natuurlijk een absolute meester. Maar ik meen te denken dat ik precies weet hoe Koen Verbraak zich voelde tijdens dat gesprek. En dat gewoon dat
iemand die zijn eigen graf aan het graven is. En dat je hem er zo heerlijk in kan duwen.
Ja, en dat je dan, als je dus echt goed in vorm bent, dat je dat alles, dat dan helemaal met een totale ontspanning doet, met misschien even een ironisch lachje en dan van, zal ik het even voorlezen? Dan weten we even precies waar het over gaat. En dat je dus al weet van, nou, dat wordt natuurlijk alleen maar erger als ik het ga voorlezen. Weet je, dat soort satanisch, sardonische genoegen.
Ja.
En dan in het beste geval ook gecombineerd met dat het ook nog enig belang dient.
Zeker.
Van, oh ja, dat lijkt
en dat
me
iemand alsmaar verder gaat met zijn eigen graf graven.
Ja, want hoe ze dat in het Engels noemen is, give them enough rope to hang themselves.
Ja.
Dat is eigenlijk de truc van het
van dit soort interviews.
Dit soort confronterende interviews. Dus vriendelijk blijven, steeds iets meer touw geven en steeds trekt zichzelf iets strakker in de strop. Kijk, als ik dat dan zie, dan denk ik, ja goed, dat mis ik wel.
Ja.
Alleen de hele dag in de auto zitten en dan vijf interviews doen, ook over onderwerpen die me niet interesseren, dat mis ik niet.
Dus, nee. Dus, het grappige is natuurlijk, dat want je zegt zo van, waar heb ik geen uitzending over gemaakt?
Ja.
Zal ik maar zeggen, dat wat jouw redactie je aanleverde, werd natuurlijk ook een beetje je blik op de buitenwereld.
Ja.
Want dat ken ik ook heel erg. Dat voedt ook heel erg je soort nieuwsgierigheid en ja, wat je vindt van dingen, ja, en waar je opgewonden over bent.
Ja, precies. En dan
ben je ook afgesneden.
Ik ben ook afgesneden, ja. Ja, dus ik ben nu nog een beetje aan het napruttelen op onderwerpen die ze mij in het verleden hebben aangedragen.
Toegeworpen.
Ja. Nou, het is natuurlijk ook zo dat bepaalde dingen waar je dan heel lang mee bezig bent en dat op een gegeven moment is zeg maar een blik op de buitenwereld van onder waarvan je allemaal wel wat vindt.
Ja.
En dan zijn er nog, dan stijgen daar nog een paar onderwerpen uit op.
Ja.
Die op een gegeven moment die zelf ook werkelijk
die hebt. Die je eigen hebt gemaakt. Ja. Ja. Dat jouw onderwerpen, ja, zijn geworden. Ja.
Nou wil ik dus even, want we hebben een uitzending gemaakt. Dus kijk, je weet dat ik ook, trouwens Gijs, volgens mij heb ik volgende week verder tinnitus onderzoek.
Echt waar?
Ja, dus dan kan ik daar kont van doen.
Oh, spannend.
Ja.
Want je bent toch, want eerst was je heel bokkig van laat maar zitten en ik lever wel mee.
Nou, laat maar zitten ook gewoon, ik schaamde me gewoon.
Ja, je wilde het niet tegen je dokter zeggen.
Ja.
Ja, maar daar had je ook iets van. En
kijk, eigenlijk is het zo dat mijn laat maar zitten houding, of zoals jij wel eens, wat we hier ook wel eens hebben verteld over een heel lang verlengsnoer, een lamp uit de badkamer naar de huiskamer had gaan.
Ja. Ja, je had in je huis had je allemaal soort onmogelijke oplossingen voor technische problemen die gewoon jarenlang.
Ja, terwijl je ook gewoon eventjes
een elektricien kan laten komen.
Ja, of Gijs.
Of mij, ja.
Maar dus heel veel van mijn laat maar zitten oplossingen komen voort uit of schaamte, of luiheid, of een combinatie van de twee. Dus ik heb ook vaak met kleine kwaaltjes dat ik dan eigenlijk toch, eigenlijk denk ik, nou, ik heb gewoon, dan moet ik weer de dokter bellen en zo. En dan heb ik er gewoon geen zin in. En dan laat ik het kleine kwaaltje
Maar zitten
totdat het opeens. Maar goed, we hadden dus
tot over, je ineens dood bent.
Tot ik opeens dood ben, maar ja.
Je laat het kleine kwaaltje zitten tot je dood bent. Ja.
Ja. Tot, maar als ik nou zeg tot mijn dood.
Hè? Dit is weer iets heel anders. Is het prima?
Is prima
te verantwoorden.
Ja. Ja, tegenover de nabestaanden.
Ja.
Maar dus toen hadden...
Je ziet er vandaag een beetje uit als een Deense professor trouwens.
Is dat goed?
Ja, best wel. Ik vind het Deense professor. Ja, maar je hebt een beetje.
Ja, maar baard is
je
iets
baard
te lang.
Is wat voller.
Ja.
En dan heb je zo die zwarte trui aan. Wat geen als je nou een zwarte kooltrui was, was je echt 100% Deense professor.
Ja. Maar hoe noem je dit eigenlijk? Een halve kool.
Ja, het is een hooggesloten boord of zo.
Ja.
Zo zwart.
Ja.
Ja, ik weet niet. Je hebt echt zo dat bezadigd alsof je filosofen gaat citeren en.
Maar het is ook een beetje existentialistisch.
Een beetje existentialistisch.
Oh, jij zit een beetje in de richting, dat zal wel Noors zijn, maar richting Kierkegaard zit jij te denken.
Achtig. Ja. Maar goed, ga door.
Ja, ik moet dus wel even goed de lijnen vasthouden, want ik moet dus iets nog vertellen over de tinnitus en dan nog iets over waar ik geen uitzending
je
over heb.
Je hebt je tinnitus onderzoek binnenkort.
Ja, want ik had dus verteld hier in de restjaar van alweer meer dan een jaar geleden over het gefrituurde trommelvlies.
Ja.
Toen gingen de mensen zeggen, maar je kan gewoon je trommelvlies laten
transplanteren. Zeg maar, ja.
Toen dacht ik van, ja, god, ja, er waren heel veel mensen van, ja, Teum, je moet echt toch, ja, dat is dan toch wel. Toen ben ik al naar de dokter geweest. Ik weet niet of ik dat heb verteld. En die keek toen in het oor en zei, er zit gewoon een trommelvlies.
Ja, dat weet ik nog.
Dat is heel erg raar.
Dat was vreemd.
Maar daar werd niet per se conclusies aan verbonden van, nou, dan ben je blijvend doof of niet. En nou moet ik volgende week een gehoortest doen. Nou, heb ik dat eerder wel eens gedaan. En dat liep toen op niks uit. Want dan doen ze dus piepjes.
Ja.
En op een gegeven moment hoor je geen piepje meer. Maar aansluit op jouw psychosomatisch verhaal, dan kan je dus opeens denken van, hoor ik nou een piepje of
niet? Je kan helemaal gek worden.
Ja, en dan moet je dus op een knop drukken.
Ja.
Nou, ik werd daar dus al helemaal gek van. Nu moet ik dat dus nog een keer gaan doen. En naar aanleiding van die test.
Maar je vertrouwt die test eigenlijk niet. Zo.
Nou, ik vertrouw mijn eigen omgang met de test niet.
Nee, je denkt dat je zo gek wordt van die test. Dat je die test op zo'n metaniveau gaat beleven. En dat je niet meer weet wat je nou hoort en wat je niet hoort. Ja. En dat je gewoon als een wilde op die knop gaat drukken om maar op die knop te drukken.
Ja, maar nou denk dat er wel een soort marge in die test zit.
Toen je het eigenlijk een soort hele wantrouwige relatie met je gehoor.
Met mezelf.
Met jezelf.
Ja.
Je weet niet wat echt is en wat niet echt is. Wat je daadwerkelijk waarneemt en wat je niet waarneemt.
Nou, is dat in mijn stroming in de Deense filosofie ook vrij gebruikelijk.
Ja, zijn jullie groot mee geworden.
Ja, de grens is ik en de werkelijkheid. En de fantasie eigenlijk.
Uh-huh.
Ja.
Ja. Ja, ja. Maar is het met je gehoor sterker dan met je andere zintuigen?
Nee, of? Ik denk dat het niet zozeer met mijn gehoor te maken heeft als wel met tests.
test. Ja, ja, want dan komt er natuurlijk een enorme hoeveelheid prestatiedrang komt erbij.
Ja.
Ja, en dan wil je het zo goed doen.
Ja.
Dat je denkt, ik moet en zal dat piepje horen. Heb ik nou een piepje gehoord?
Ik heb ook bijvoorbeeld heel veel fantasieën over leugendetectors.
Ja, maar echt fantasie, hè?
Nou ja, van hoe zou dat werken? En want eerst moet je dus wat dingen zeggen. Tenminste, dat weet ik
ook. Werkte hij al bij de VPRO Radio toen ze daar met een leugen deed?
Hebben ze dat gedaan?
Nou, dat weet ik. Maar dat was op een gegeven moment wel het plan dat ze dan interviews...
Oh, dat was...
Ja, en het is al best wel lastig. Was al best wel lastig om gewoon een gast te vinden. Ja, ja, ja. En die wil ze ook nog aan de leugendetector gaan leggen.
Ze had ook een programma bedacht dat heette de Zaanse Verhoormethode.
Oh, ja. Ja. Maar was dat niet met een leugen? Was dat niet met een leugen?
Misschien was dat. En dan met, volgens mij, Gerard Legerbeke. Die dan helemaal...
Zaankanter.
Ja. Dat echt... Ook een, ja, onze radio-oom, zou ik maar zeggen.
Ja, hè? Zeker.
Die dan echt, die dacht van, nou, dan gaan we mensen uitnodigen. Bijvoorbeeld iemand die verdacht is van miljardenfraude. En dan komt hij natuurlijk. En die gaan we dan volgens de Zaanse verhoormethode keihard ondervragen. Met een leugen.
Een naïeve gedachte, hè?
Ja.
Het onderhoud. Zo heette dat toch altijd?
Oh ja.
Dat interview in het eerste uur van de VPRO-dag.
Ja. Heb ik hier ooit verteld over mijn allerslechtste, mijn verschrikkelijkste ervaring daar in dat programma?
Volgens mij niet.
Oké, er was een minister, een hele christelijke minister.
Aart-Jan de Geus.
Volgens mij wel.
Ja.
Ja. Of ken je het verhaal? Weet je,
maar ik heb een Aart-Jan de Geus-visioen.
Ja, Gijs, dit was echt... Ik ben namelijk een tijdje... was ik echt ook heel eventjes... soort in ieder geval vervangend presentator van dat Radio 1-programma. En dat is ook dat onderhoud. Dat was het grote interview. Duurde volgens mij een half uur. En toen was het zo dat er waren mensen uit die redactie... die hadden uit kringen van mensen die met Aart-Jan de Geus naar de kerk gingen... We hebben zoveel lijntjes. We moeten dat echt weer allemaal... Dat hele breiwerk wel weer bij elkaar zien te krijgen. Dat in de kerk er eigenlijk schande gesproken werd van zijn asociale beleid.
Oh ja?
Ja, daar waren echt sterke aan.
Wat een heerlijke tijd was dat toch? Dat kan je niet meer voorstellen.
Nee. Ja. En toen zei van, nou goed, dus daar waren dan allemaal dingen over. En dan was dat misschien wel een heel leuk uitgangspunt. Of tenminste, of een leuk tactiek om die Aart-Jan de Geus aan te pakken. En je moet bedenken dat ik was ongeveer 12 toen ik dat presenteerde. En dan nog veel hoger stemmetje in. En dan zo van...
En je was zo bereid om overal met een gestrekt been in te gaan.
Nog steeds.
Nog steeds, ja. Maar toen op een soort nog dwazere manier.
Ja.
Ja.
Dus ik ging dus echt... En het was volgens mij ook soort in vraag 1 van iets van... Hoe brengt u dat in overeenstemming met uw geloof, dit beleid? Zoiets, weet je wel. En ja, hij was zo verontwaardigd en verbolgen. En van, moet ik hier nou een of andere snotneus mij laten vragen naar mijn geloof?
Ja.
En soms heb je wel dat...
Ja, en dat was natuurlijk ook niet echt hele harde informatie die je had over hoe erg gespannen voelt hij met de gemeente.
En ik was natuurlijk ook niet volwassen genoeg om tegen die redactie te zeggen, dit is een heel slecht plan.
Nee.
Ik kon helemaal nog niet
door. Hij was een soort hondje wat bereid was om overal op af te vliegen.
Dus ik wist überhaupt niet eens of iets een slecht plan was of niet. Laat staan dat ik dat dan nog zou zeggen tegen die redactie. Dus dan, oké, doen we het, leuk. Ja, ik dacht, nou, grappig, weet je wel.
Ja.
Nou, en toen, dat was echt in minuut 2. En toen moest ik nog een half uur.
Oh,
en het was echt lijden.
En Aart-Jan de Geus heeft toen de oester heeft zich gesloten.
En is niet meer geopend. En volgens mij was het natuurlijk nog niet de tijd van social media. Dat scheelde. Maar er kwamen wel veel verontwaardigde mails
binnen. Want jij ging hem gewoon meteen keihard aanvallen op zijn geloof. En dat iets daar niet mee in overeenstemming was.
En daarna de afschaffing van, weet ik wat, AOW, WAO, CAO.
Verkorting.
Ja.
Vreselijk. Dus je krijgt nog een soort zweetaanval als je daaraan denkt.
Ja, nu inmiddels lach ik erom.
Oh, heel goed.
Ja, dan. Dus nou, de tinnitus hebben we ook afgehandeld. Ja, dus waar ik dus nog een
keer een uitzending over heb
gemaakt.
Dat
hangt wel samen met tinnitus. Namelijk, er waren mensen die beweerden dat ze een hele harde brom hoorden.
Ja.
En die gingen dan overal in hun huis zoeken, konden het niet vinden. Gingen dan vervolgens zeggen van, nou, misschien komt het van het zwembad hier, de luchtinstallatie. Maar dat was dus allemaal niet te vinden. En toen was eigenlijk toch een soort de conclusie, waarschijnlijk beelden die mensen zich dat in. Maar daar willen mensen niet aan. Precies om die reden die jij net eigenlijk zegt van, ja, maar dan is het dus eigenlijk niet echt. Maar nou bestaat er bepaalde therapie voor. Dat is dat heet cognitieve gedragstherapie.
Ja, 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 ja.
Dus dat betekent dat je eigenlijk van, nou, oké, of het nou in mijn hoofd zit of niet, ik ga nu een manier leren waardoor ik ermee kan omgaan. En waardoor ik er eigenlijk geen last meer van heb.
Ja.
Ik,
dat heb je even op jezelf toegepast met je tinnitus.
Ik heb het gewoon op mezelf toegepast. Ja. Dus, maar omdat...
Je bent een soort cognitieve gedrags-natural.
Ja, omdat dat is natuurlijk net als met die... zit ik nu opeens te denken. Met die verlengsnoer vanuit de badkamer. Dat is gewoon hoe ik gewoon in het leven sta.
Ja.
Ik maak gewoon zelf gewoon snel een nieuwe manier om ermee om te gaan. In plaats van misschien naar de bodem van naar de kern van de zaak te gaan.
Ja, dus ik misschien ook wel vanwege je huidaandoening. Hoe heet die ook alweer?
Eczeem.
Vanwege je eczeem.
Ja.
Dat je al vanaf jongs af aan hebt geleerd van, nou, dit is gewoon een hele onprettige situatie om mee te leven.
Ja.
Ik zal er toch mee moeten leven. Dus ik leef er maar omheen.
Ja.
Ja. Ik vind er een manier voor om het niet mijn leven te laten vallen.
Ik vind het een
eigenlijk een hele erg prettige eigenschap om te hebben.
Ja. Ja.
Ja.
Maar die mensen die wilden er allemaal niet aan, want er moest en zou bewezen worden dat er echt ergens een bron was. Terwijl ik zou denken, nou, doe gewoon die therapie.
Ja.
Als het werkt, ben je ook van het probleem af. Alleen, een bron die je hoort zit natuurlijk in je hoofd, maar jouw hoest zit buiten je hoofd.
Ja.
Deels.
Ja, maar ik vind het wel een fantastische filosofische kwestie. Niet zo gek dat jij die hier nu natuurlijk niet aansluit. Want is het beter om therapie te hebben, zodat je die brom je niet meer boeit?
Ja.
Of is het, je wilt natuurlijk toch gewoon erkenning van die brom hebben?
Ja, maar het punt is, Gijs, dat waarschijnlijk is die brom er dus gewoon echt niet.
Nee, want die is met geen enkel apparaat.
Met allerlei apparaten hebben we overal door allerlei buurten gelopen en van alles en nog wat.
Ja.
Ja, echt, jongen, de middelen die
maar dat was wel een soort collectief gehoorde brom. Het was niet één iemand die brom hoorde.
Nee, op verschillende plekken in Nederland hoorden mensen een brom. Het was niet, dus was
ja,
niet,
maar het was niet dat de hele buurt dan een brom hoorde.
Nee, verder hoorde niemand die brom.
Een schitterend onderwerp,
ja,
hè?
Ja,
ja, lastig.
Ja.
Maar goed, dat is dus inderdaad een beetje met dat hoesje. Dat als ik dan, nu ik hem zelf psychosomatisch heb benoemd,
ja,
dat er toch een soort meewarigheid omheen is komen.
Maar het hoesje is er.
Betangen. Ja, maar nu is het bijvoorbeeld alweer een tijdje niet.
Nee.
Ja,
ja, maar ik vind dat toch psychosomatisch ook echt.
Dankjewel, Teun. Ja. Bedankt voor de erkenning van dit probleem. Teun en Gijs. Teun, ik moet nog eventjes voordat we verder gaan, het volgende aan je vragen.
Ja.
Teun, zoals het niemand heeft kunnen ontgaan. Want ik heb daar... Nou, daar zou Martin van Rijn ook nog een heel rapport over kunnen schrijven. Over hoe ik me met mijn eigen verjaardag heb gedragen. Het is gestoord. Het is niemand ontgaan. Ik ben een 50er.
Ja.
Jij bent ook een 50er, Teun. Ja. Maar welk product doet mij als kersverse oude man toch weer... Toch weer een jonge god voeden. Niet zeggen.
Oh, niet zeggen.
Het is een cliffhanger.
Oh, het is een cliffhanger.
Het is een cliffhanger. Je krijgt
ik denk dat
antwoord
ik het
zo meteen te horen.
Ja, Gijs, maar nu je toch deze thematiek een beetje aansnijdt, wat er ook altijd rond deze tijd speelt, is dat jij zegt, zodra mijn verjaardag voorbij is, is de winter, ja, je wilt dan niet depressie noemen, noem je het, winterdip,
dip,
is ook voorbij.
Nee.
Oh, dat is een hoogtepunt. Ja. Oh, gaat hij dan eigenlijk, net zoals je de berg op, moet je ook weer de berg af, zo?
Ja. Op mijn verjaardag is hij op zijn diepste punt. Dat vind ik de grauwste en meest onbarmhartige week die er is. De week van mijn verjaardag. Ja. Donker, ongezellig,
ik vind dat ook
koud.
Gewoon in de christelijke kalender op moet worden genomen. De onbarmhartige
week. Ja. Ja, nou, dat is de week rond 29 januari.
Ja.
Dat het werkt met de beste wil van de wereld. Is daar niks moois uit te peuren. Je bent nog zo ver verwijderd van alle feestdagen, van de lente.
Ja.
Het is nog donker.
Van Rokjesdag, hè? Een dag die je
van... Nou, of van Rokjesdag maar te zwijgen. Daar kan je niet eens aan denken.
Nee.
Nou, dus dat is allemaal aan de hand op 29 januari. Maar daarna vind je de weg omhoog weer. Dat is
maar,
wel waar.
Want kijk, natuurlijk, ook dit is enigszins... Ja, ik weet niet eens of het somatisch is, maar dit is natuurlijk psychisch. Dus in die zin is de vraag, voel je de weg omhoog al? En wordt die daardoor dus ook steeds lichter, omdat je...
Ja, maar Teun, volgens mij ben jij het ook altijd die zegt van... Ja. Vergeet februari en maart niet.
Nee, februari...
Dan kan je wel denken van...
Dat vind ik juist het verneukratieve
van die
maand.
Precies, dat is het verneukratieve.
Ja, en daar zit ik nu heel erg in.
Wat, dat je denkt...
Nee, juist niet. Ik bedoel, ik heb het nu heel zwaar.
Heb je het heel zwaar?
Ja.
Echt waar, Teun?
Ja. Maar vooral,
vertel even.
Nou, ik vind dus... Ik dacht dus van nou, we worden nu voortaan wakker. En het is lichter, dat is ook zo.
Ja.
Maar nu is het in plaats van licht en in plaats van donker, is het gewoon grauw.
Permanent grauw.
Permanent grauw. Ja. En ja, ik vind dat wel een mooie naam voor mijn volgende album.
Permanent grauw. Ja, of je roman.
Of mijn roman.
Deel 3 van je romancyclus.
Ja, na bevroren champagne komt
permanent grauw. Grauw.
Maar ik vind dat gewoon... Er zit dus ook geen ontwikkeling eigenlijk in de dag.
Nee.
En het is ook...
Nee, het is verschrikkelijk.
Het is koud ook.
Het is koud. Ja. Het is onbarmhartig.
Het is onbarmhartig.
Hey, en Teun, kijk, we maken een podcast.
Ja, schatje.
We zouden gewoon ons boeltje kunnen oppakken. En dit studiootje naar... Ja, weet ik veel waar kunnen verplaatsen.
Ik las dat alle dertigers gewoon dit nu soort maanden in Zuid-Afrika zitten.
Ja.
Ik bedoel,
Johannesburg.
Iedereen haat ze daar, die mensen.
Ja.
Maar die gaan dan een beetje...
Ja, en de hele Geen Stijl-kliek zit toch in Portugal?
Echt waar?
Ja.
Ik wist niet dat er nog een hele Geen Stijl-kliek
bestond. Ja, Bart Nijman woont in Portugal.
Bart Nijman is toch weg?
Bij Geen Stijl?
Ja, toch?
Oh, nou ja, goed. Maar die...
Bartje Nijman.
En Arthur van Amerongen.
Oh,
die woont ook in Portugal.
Ja.
Nou, dan heb je nog die gestoorde vastgoedman van die naaimachinefabriek.
Erik
de Vlieger.
Ja.
Nou, die woont ook in Portugal. Al die mensen zitten te kanker.
Wat
op Nederland vanuit Portugal.
Ja, maar Gijs, jij hebt al die programmaatjes hier in Nederland.
Ik heb al die programma's. Maar goed, die zijn binnenkort ook heus afgelopen.
Okay.
En we zouden ons podcastboeltje gewoon... En dan zou ik zeggen, niet naar Portugal. Maar kunnen gewoon in Zuid-Italië gaan wonen.
Ja.
Ik dacht je niet leuk.
Wonen.
Ja. Daar gaat het om. Het gaat niet om een vakantie.
Maar dan alleen in deze grauwe maanden.
Ja, dan gaan we overwinteren we in, Zuid-Italië.
Dan zeggen we Teun en Gijs de Soleil editie.
Bijvoorbeeld. Ja, of mensen hoeven het niet eens te weten wat mij betreft. Oh. We kunnen ook gewoon doorklagen over alles waar we over klagen. Maar dan in Zuid-Italië.
Misschien doen we dat nu al.
Je weet het niet. Nee. Maar goed. Teun, ik zat me af te vragen. Ik ben natuurlijk tegenwoordig tot seksist gebombardeerd. Mag je eigenlijk...
Nou, ik zei net rokjesdag, dacht ik, oef, daar had ik ook... Ja, hè?
Ja dat Martin Bril nog zo onbekommerd over rokjesdag schreef, hè?
Ja.
Wat een tijden,
ja.
Mag je eigenlijk nog iets over de man en de vrouw als soort verschillende soort zeggen?
Nou, je hebt het vorige keer ook al gedaan.
Ja, maar is het oké? Okay? Ik zat namelijk te denken...
Ja, het hangt er... Ja.
Ik zal namelijk denken, een van de grote...
Ja.
Waar de
ja,
het wezen van de man zich echt scheidt van het wezen van de vrouw.
Ja.
Of omgekeerd. Is volgens mij toch, of je het verdraagt, dat het 's ochtends nog een rommel is.
Ja.
Want, zou ik zeggen, het hele principe van 's avonds opruimen, dat is volgens mij zo wat in essentie... is wat ik eigenlijk niet wil doen.
Ja.
En wat, nou, in ieder geval de vrouw die ik in mijn leven heb meegemaakt.
Ja, ik merk, ik voel
aantal.
Dus inderdaad... Terwijl dat ik voel nu toch inderdaad al glad ijs.
Ja.
Ja. Tegelijkertijd hoorde ik laatst in... trouwens even een shout-out ook naar de podcast... We zouden toch zo doen, Gijs.
Zeker. Wat een baken van...
Van jeugdig enthousiasme.
Ja, maar ook van jeugdige, onbekommerde wijsheid.
Ja, nou, maar onbekommerd zijn ze ook niet. Er zit ook soms een soort bekommering in... waarvan ik vroeger dan als oudere man zou zeggen van... Het komt wel goed, maar dat doet niet.
Het zijn natuurlijk van die heerlijke jonge meiden... waarvan je denkt van... Ach, meiden, het komt heus wel goed.
Maar
dat zou ik nooit durven zeggen.
Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar het grappige is, zij hadden wel, want ze nemen vaak op voordat wij hier komen. Dan maak ik even een praatje.
Ja.
En zij hadden dus mij er dus wel op betrapt dat ik nog niet echt weet dat ze twee verschillende personen zijn. dus voor mij... Want
ik weet dat wel, hoor.
Hè?
Ik weet dat wel.
Teun ziet ons nog als één. Ja.
En waar bleek dat uit?
Nou, omdat ik dan gewoon...
Generaliserend commentaar op wat ze deden.
Ja, en ik ga dat nu dus ook weer doen, omdat...
Je hebt ze toch niet zitten objectiveren?
Nee, absoluut niet. Maar het ging zo dat ik had dus gezegd... nu wil ik dus zeggen, in antwoord op jouw verhaal...
Ja.
Dat één van die twee, maar ik weet dus niet wie... Dat bedoel ik, dat is dus eigenlijk het probleem. Ik weet steeds niet wie.
Ja.
Oh ja.
Bianca of iets, ja.
Ja, dus vorig jaar was zo dat dus, dat is één van de twee die in Amsterdam-Oost woont.
Ja.
Denk Bianca.
Ik denk ook Bianca.
Ja, Bianca, die was naar een gekraakt koffiezaakje geweest in het Oosterpark. En daar was ik ook geweest. Dat is heel leuk. Maar ik ging...
Echt?
Ja.
Wat deed jij daar?
Nou, er was een hele koffiezaakje en dat was heel lang dicht. En toen hadden buurtbewoners gezegd van ja, dat is toch zonde. Die hebben het gekraakt. En niet gewoon om het weer open te zetten. Koffie, taartjes, leuk voor de buurt.
Ja.
Maar toen dan kijken ze gewoon zo'n beetje zo allebei aan. Hey, ik ben naar het koffiezaakje geweest. Omdat ik niet één van de twee durf aan te kijken. Omdat ik niet weet van wie het verhaal
afkwam. Ja, 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 ja.
Dus dat, en toen zei ja, Teun denkt dat wij... Dus
krijg je het ook wel meteen weer keihard op je bordje, hè? Ja. Al je goede bedoelingen.
Ja, nou, en nu was het dat ik dus had gehoord dat één in de podcast... één van deze twee, dat ging over routines. Nou,
ja. Hè? Harry.
Ja. Oh ja, Gijs, ja. Ik ben echt hakkig op de takken vandaag, ja, hè? Maar,
komt door je winterdip, denk ik.
Ik vertelde dus aan... Ik was in de sportschool, toen kwam Arie, die kwam opeens daar langs. En... ja, jij doet ook veel, hè?
Oh, ja?
Ja, ik doe helemaal
niet.
Helemaal niet, eigenlijk. Nee. En die column. En toen zei ik, ja, die column. Ik zei, ja, maar die column, dat ik bedenk eigenlijk meestal op zondagochtend wat het onderwerp is. En dan moet hij om 12 uur klaar. En zei, ja, routines.
Ja. Touché, Arie.
Touché, Arie.
Ja.
Ja.
Maar ja, spreekt Arie echt vaak, hè?
Nee, maar als hij er dan is, ja, dan maakt hij zo'n ronde. En dan geeft iedereen boksen en high fives.
Echt waar?
Ja. En dan denk je toch, oh, ik ben toch even...
En dan verwarm je even in zijn
aura.
Gloed.
Ja, ja,
ja, ja, geweldig.
Toch even aangeraakt. Hè?
Ja.
Meer in geestelijke zin.
Ja, zeker.
Door de grote Arie-boot.
Door de grote Arie.
Ja. Deze dus...
Die twee meiden?
Ja. Een van die meiden die heeft dus altijd als routine... dat ze in ieder geval... 's ochtends nam ze eerst een kopje warm water met citroen. Want dat is gezond. Werd er zomaar verklaard. Ik nou... Doe daar maar eens wat onderzoek naar of dat echt zo is.
Heb je niet gezegd, toch?
Nee, niet gezegd. Nee, gelukkig. Dat zeg ik nu gewoon hier.
Nee, in godsnaam. Maar zeg van daar maar niet als zij dat zeggen.
Nee.
Voor je het weet,
en daarna ging ze de afwas van de vorige avond doen.
Ja, precies. Maar ja, zij zijn ook jong.
Ah,
ja. Ik denk als...
Oké, dus het is dus niet per se man-vrouw maatschappij situatie.
Maar wel heel goed dat ze meteen 's ochtends al de afwas gaat doen. Ja. Nee, want ik heb namelijk het idee dat dit is toch wat er misgaat. Dat als je mannelijke urge volgt en het niet opruimt.
Ja.
Eigenlijk, want Arie had toch ook een keer gezegd... als je iets twee keer laat versloffen... dan is dat eigenlijk ook een routine geworden.
Daar kreeg ik zelfs nog een appje van jouw vrouw over... dat zo'n goeie was.
Echt waar?
Ja.
Nou, zie je, dus die leeft daar ook naar.
Nieuwe drukpuntmuts.
Ja, maar ja, nieuwe drukpuntmuts. Maar ik denk dus dat, zou ik zeggen, het 's avonds opruimen... Ja. Als je dat niet doet, dat ook zo het begin is van
twee keer niet,
je hele leven wat gewoon in het 100 loopt.
Ja.
En waarom?
Dus de vrouwen hebben gelijk, wil je zeggen?
Vrouwen hebben natuurlijk hebben vrouwen gelijk, maar vrouwen weten ook hoe ze hun leven moeten leiden.
Ja.
En daarom hebben we ze ook nodig.
Ja. Maar kijk, Gijs, bij mij speelt het minder, want ik kook altijd.
Ja.
Dan ga ik op de bank zitten, televisie kijken en dan gaat de rest van het gezin gaat die keuken opruimen.
Dan gaan de meiden opruimen.
Ja.
Want jullie hebben een hele sterke indeling of afspraak. Wie kookt, ruimt niet op.
Ja.
En vice versa.
Ja.
Ja.
Dus dat gebeurt dan
en
al.
En kook jij ook wel eens niet? Is er ook wel eens iemand anders die kookt?
Nou, het komt heel soms voor dat ik dan bijvoorbeeld dat ik dan zeg, ik wil niet koken.
Ja.
Dat we dan even iets bellen. Ja, en dan gaan ze natuurlijk wel echt naar mij kijken van nou.
Dan moeten we opgeruimd
ruim maar eens op.
Maar zij koken nooit. Echt helemaal nooit.
Nou, Natalie kookt heel soms, maar eigenlijk vooral als ik er bijvoorbeeld niet ben.
Ja, ja, dus dan hoeft het ook niet opgeruimd te worden.
Ja.
Ja, maar het is toch wonderlijk dat deze...
Maar wat is er dan met die jonge mensen? Want zij zijn jong.
Ja, ik heb het gevoel dat jonge mensen toch ook nog gewoon hun draai in het leven moeten vinden.
Oh, dus je denkt dat die op een gegeven moment ook... dat die jonge vrouwen later ook oude vrouwen worden die er zo ook zo
in staan. Jonge vrouwen ook oude vrouwen worden als het goed is.
En er dan ook zo in staan.
Ja.
Ook
maar het is een gedachte. En het is wel zo dat ik denk dat we dat je als man ook geconditioneerd kan raken om zo ook zo te worden.
Je kent toch wel dat is zo'n internetfilmpje van een man en die vrouw zegt van, goh, we moeten even opruimen.
Ja.
En dan zegt de man, nee hoor, dat hoeft helemaal niet, want moet je kijken. Ik gooi dit t-shirt hier, als ik dit t-shirt hier op de grond gooi, dan zit het morgenochtend gewoon vanzelf in de wasmachine.
Zo is ons leven.
Zo is ons leven, ja.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Oké, Teun, de spanning is nu werkt tot hele grote hoogte opgelopen.
Ja.
Door welk product, en nu mag je het zeggen, hè? Door welk product...
Met Sleeps!
voel ik mij als kerstverse 50 nog steeds een kwieke 30er. Het is inderdaad het matras van Mad Sleeps. Teun,
ja.
Als ik om mij heen kijk, ja. Zie ik dat andere 50ers het heus niet makkelijk hebben. De vergankelijkheid doet zijn werk. Je lichaam slijt, je rugpijn neemt toe. Opstaan gaat niet meer zo makkelijk als vroeger. Teun, vroeger sprong ik zo uit mijn bed.
Nou, sinds ik veel train gaat het heel makkelijk.
Echt? Ja, dit kan ik ook wel. Maar het gaat gewoon...
Ja, maar meestal doe je dan...
Als je een hele nacht hebt liggen slapen.
Ja, oké.
Okay. Okay. Ja, oké. Nou goed, je stond nu op van je stoel.
Ja.
Is dat echt moeilijk?
Nou, meestal ga je toch iets ondersteunen of zo.
Oké.
Okay. Ja.
Ik heb nergens last van, omdat ik iedere nacht ergonomisch verantwoord, heerlijk comfortabel slaap op mijn eigen geliefde matras.
Ja, je bent echt zo'n man die zegt van ergonomisch verantwoord, dat vind ik belangrijk.
Dat is voor mij altijd heel erg hoog op het lijstje staan.
Ja, sowieso verantwoord. Hè? Ja. Eigenlijk kan je het woord verantwoord wel helemaal loslaten op Mad Sleeps natuurlijk.
Ja.
En het, Gijs, het is niet zo dat we nu toevallig met een kleine soort individuele ervaring van jou te maken hebben. Dat is zo natuurlijk ook.
Zeker, maar je kan het ook groter trekken.
Je kan het ook groter trekken en waarom zou je het dan ook niet doen? Het is dat matras, Gijs, is ook als beste beoordeeld door niet zomaar iemand, maar door de Consumentenbond.
Ja.
En dat is niet heel verrassend, want het is ontwikkeld samen met de knappe koppen van TU Delft.
Ja, en dat zijn niet de minste ten.
Nee.
Het matras is niet alleen geschikt voor mij.
Dat zou natuurlijk ook een raar verdienmodel zijn. Ja. We maken een matras is alleen geschikt voor Gijs Groenteman.
Ja, dan zou het ook raar zijn om het Mad Sleeps doen. Dan zou ik het noemen Gijs Groenteman Sleeps.
Ja.
Ja. Maar eigenlijk zou je het ook Gijs Groenteman Sleeps, of Teun van de Keuken Sleeps, of Lennart van de Burg Sleeps. Zou je het allemaal kunnen noemen.
Ja.
Want je kan kiezen uit 6 verschillende hardheden.
Ja.
Die je eenvoudig zelf kan instellen door het matras open te ritsen. Met die binnenkant te gaan draaien.
Makkelijk.
En heel erg makkelijk. Ja, dat klinkt ingewikkeld, maar het gaat echt heel makkelijk. En dan kan je gewoon je eigen hardheid bepalen. Is het dus een heel persoonlijk matras geworden. En de 7 comfortzones...
Hoeveel comfortzones?
7.
7?
7 stuks. Een heilig aantal. Hoe noem je dat? Heilig getal?
Ja. En een priemgetal.
En een priemgetal. 7 comfortzones zorgen voor een vermindering van de drukpunten en voor de perfecte uitleiding van je wervelkolom. Oh, dus,
maar Gijs, wil je even aan profiel kijken?
Naar mij?
Ja. Ja, die wervelkolom. Die wervelkolom is perfect uitgewerkt. Maar dat komt dus door Mad Sleeps.
Ja.
Ja. Nou, Gijs, ik zou willen zeggen, probeer het vooral zelf. Hè?
Ja.
En mocht het nou toch niet bevallen, ik kan me daar heel erg weinig bij voorstellen.
Ja, maar daarom kunnen ze dat ook heel makkelijk doen, hè, die aanbieding.
Ja, dat is eigenlijk ook
omdat ze weten dat toch niemand dat doet.
Een beetje makkelijk. Maar ja, goed.
Makkelijk. Dat hebben ze zelf waargemaakt. Dat ze zo'n fantastisch matras hebben.
Ja, dat is ook waar. Maar dus mocht het niet bevallen, dan mag je het matras binnen 120 dagen weer inleveren. En dan krijg je geld gewoon terug.
Ja, en ook nog eens met de code Teun en Gijs 30. Als je dat invult bij de bestelling, krijg je maar liefst 30% korting op zo'n Mad Sleeps matras.
Wow.
Dus ga naar madsleeps.com en ervaar het zelf.
Kom lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Gijs, ja, waar ik het even met jou over wilde hebben, dat sluit eigenlijk wel een beetje aan bij jouw verhaal.
Echt waar?
Ja, want...
Wat zijn we toch een soulmate?
Zo, ja, dat zijn we sowieso.
Ja.
Ik zag laatst iemand die deed het zo.
Oh ja, eigenlijk ook wel goed.
Ja, hè?
Ja. Ja. Hartje maken van je handen hebben we het nu over. Ja.
Hartje maken. Je bent ook zo'n audiobaas, hè?
Ja.
Ja, je denkt van, we moeten wel even de mensen...
Dat is echt de stam van hout in mij.
Echt de stam van hout, ja precies. Natalie die zat een nieuwe housing program te bingen.
Oh, god.
Ja, nou precies, inderdaad.
Jezus. Levensgevaarlijk.
Op Netflix en dat heet Hack My House.
Ja.
Dus dat zijn allemaal mensen die hebben dan een klein huis met veel kinderen of weet ik wat... En dan...
Of een groot huis met weinig kinderen.
Ja.
Altijd wel wat.
Altijd wel wat. Ja. In ieder geval nooit het perfecte huis voor het aantal kinderen.
Nee.
En dan kwamen er dus 4 types. Ik had heel erg, ook al was het dan dus niet, was het niet per se queer, maar ik had wel de queer eye vibe van leuk 4 mensen met allemaal eigen karakters en een beetje grappig en weet ik wat. Die kwamen daar dan binnen om dat huis te hacken. En de grap van...
Maar die mensen komen je huis hacken.
Die komen je
en
huis
die maken het dan mooi.
Die maken het mooi. En het hack aspect zat erin dat er heel vaak, bijvoorbeeld dan was er heel veel aan de ruimte, maar was er wel een hoge ceiling.
Ja.
And you think this is the bedroom, but where's the bed? Just press this button. En dan kwam er gewoon een bed uit het plafond naar beneden gezakt.
Hè? Dat was het hekkenaspect.
Ja, dus ze vermaakten het allemaal heel mooi. Okay. Maar omdat er heel weinig ruimte was, hadden ze heel veel dingen die dan uit verborgen waren. Uit de muur of uit het plafond. En wat.
Ja.
Maar toen zaten wij... Ze heeft dus 8 afleveringen achter elkaar. Heeft het hele seizoen...
Women.
Zitten bingen.
Ja.
En toen... Ja, dat kan je ook niet meer zeggen, hè? Dat
nee, women. Sorry.
People.
Nee.
People. Ja.
Ja.
En toen zaten we te eten. En opeens zat zij heel lang een bepaalde kant op te kijken. Zo, dus vanaf de tafel zo richting een hoek van de kamer. En ik zeg, waar zit je nou naar te kijken? Nee, gewoon niks. Ik zeg, ja, maar je zit de hele tijd daarheen te kijken. Nou, ik zat te denken, die knutseltafel van de kinderen... Daar kan wel wat... Ik heb dat programma gekeken. Ik denk, die hoek daar...
Dat is een knutseltafel uit het plafond laten
die
komen.
Die kan wel anders. Nou, en toen begon... Die kinderen, die kwamen enorm, die kwamen meteen in protest. Want ze zeiden... De eettafel is van jullie. Dat is van jullie. Dit is ons hoekje in de kamer.
Oh god, met een hele soort...
Nou ja, maar ja, zo ja, zijn ze hoor.
Klein strookje land verdedigen.
Ja, klein strookje land, precies. Ja. Ja. En wij vinden het prima zo. Nou, toen...
Maar gebruiken zij die knutseltafel ook nog echt? Dat vind ik wel ontroerend. Die vrouwen zijn bijna volwassen.
Ja, nou ja. Ja, nou ja.
Lief dat ze nog echt zo hangen aan
de knutsel. Die ene vrouw die wordt dit weekend 18.
Nou, dan is ze volwassen.
Ja, ja, maar er wordt dan wel af en toe een kunstproject op gedaan. Maar dan wordt er, dat zegt van ja, maar dan kan, want er staan dan ook daarbovenop staan dan. Weet ik wat, stapels papier of weet ik wat.
Ja.
Ja, dan kunnen we een andere nemen die wat dieper is. En met waar wat hier opslagruimte, dat je dat daarin kan doen. Want dat was dus, met dit hekprogramma, alles werd eigenlijk weggewerkt.
Ja.
Hè? Dat je alles netjes kon wegwerken. Wij vinden het prima, dus jij hoeft daar niks aan te doen. En weet ik wat. En dat ging naartoe, ging het allemaal argumenten aanvoeren waar het wel moest doen. Toen zei ze vervolgens... Ja, en wat nou als we een keer de bank zouden vervangen? Nee, die bank. Al mijn vrienden zeggen, we hebben dus een soort zachte olifant die door die gigantische bank,
ja,
waar je echt met z'n achterop kan hangen, ja, is echt perfect. Maar misschien op een gegeven moment niet meer heel mooi, maar gewoon heerlijk, hè?
Ja. Ja. Waarom moet alles altijd mooi zijn?
Maar dus aan de ene kant was Natalie bevangen door een gewoon... Dus ging
veranderdrift.
Door veranderdrift. Wat ja, dus enorm wordt aangewakkerd door dit soort programma's. En,
ja,
en ze kan dat ook goed.
Ja, maar je moet echt oppassen met dat soort programma's.
En die
kon je maar een soort filter bij Netflix... Je hebt toch een soort kinderfilter. Je zou een soort vrouwenfilter in moeten kunnen stellen. Oh. Ja, vrouwenfilter door allerlei woonprogramma's niet meer bekeken kunnen worden.
Ja.
Ja, het brengt ze op ideeën.
Ja,
en
ja,
dat geeft ze heel veel onrust in huis.
Bij jullie hebben het wel gedaan, onlangs.
Zeker.
Ja.
Ja, nou ja, goed. Dat is ook, maar dat is allemaal best wel tegen heug en meug. En ja, het is een gedoe, jongen.
En, kijk,
en dat geeft een stof.
Ja, en ben je er wel blij mee?
Ja, ik ben er nu wel blij mee.
Maar als het niet was gebeurd, was je er ook blij mee?
Ah, was ik ook prima tevreden. Ja,
maar het grappige is dat wij... Dus
ja,
wij
dit is een enorm soort paradox in het huwelijk. Dat je eigenlijk alles wil dat het niet gebeurt.
Ja.
En als het gebeurd is, ben je er toch blij mee.
Ja.
En ben je blij... Denk je ook van, wat stom dat ik dat niet wilde. Ja, ja, dat is met heel veel dingen in het leven natuurlijk.
Maar het grappige is dus dat die kinderen... in ieder geval, ik denk dan van, nou ja...
Goed. Kinderen zijn de meest conservatieve wezens op aarde.
Die zijn zo conservatief.
Ja. Kinderen willen dat er nooit iets verandert.
Nee. Dat is echt ongelooflijk.
Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, misschien hangen ze heel erg aan hun eigen jeugd. Of het is ook wel zo dat...
Want we hebben het ook wel eens over gehad van, nou ja, weet je wat, als de jongste ook uit huis is, gaan we misschien naar een kleiner huis, bijvoorbeeld in de Jordaan wonen, zodat we gewoon op loopafstand naar een
rest... Echt? Ga je de Watergaas meer verlaten?
Nou, misschien
wellicht.
Wellicht, ja. over een jaar of 10.
Ja.
Gewoon dat, ik denk dat het juist als je nog ouder wordt, dat het best leuk is om echt...
Op loopafstand van alles
op loopafstand. Nou...
Nu al woedend over.
Nu al woedend. Ja. Die mogen hier nooit weg.
Ja, ja. Dus kinderen zijn ongelooflijk. Die willen gewoon het liefst hun ouders in een soort kooi zetten.
Ja.
Dat ze er nooit meer uitkomen. Ja. Ja.
Maar jouw tip is dus, Gijs, een filter.
Een vrouwenfilter op Netflix. Ja. Waardoor ze niet meer naar dat soort programma's kunnen kijken. Hey, en ten welke positie kies je dan? Want je, sowieso de positie... You mistake me for someone who gives a shit.
Ja.
He, dus je wil er eigenlijk niet in betrokken worden.
Ja.
Maar ga je nog afremmen? Of ga je stimuleren?
Wat? Kijk, ik moet zeggen, kijk, Ik denk dat onze vrouwen daarin niet veel verschillen. Die houden gewoon van zo'n project.
Ja.
Dus ze hebben Limburg heeft ze al. Het ging wel op mijn uitzochten ook ongeveer. Je hebt Limburg al gedaan en je hebt dat gedaan en dat. En nu dit is goed.
Hele lachbare.
Ja. Het punt was ook, de hele discussie werd zogenaamd met argumenten gevoerd. Maar ja. Het ging helemaal natuurlijk niet om argumenten. Nee. Het ging gewoon over conservatisme versus veranderzucht.
Ja.
Ja, ik vond dus wel een beetje. Ik heb toch de meisjes wel verdedigd bij de knutseltafel. Dat ja, als zij tevreden zijn over die knutseltafel. Dan.
Je vindt dat ze recht hebben op die knutseltafel?
Ja, gewoon hun eigen. Dit is ons eigen hoekje. Het was allemaal wel een beetje pathetisch.
Ja.
Dus. Ik heb toch een beetje. Nou, ik heb gezegd, kijk, ik zei van ja, natuurlijk, als je natuurlijk soort objectief naar deze kamer kijkt, dan kan die heus wel een likje verf gebruiken. We moeten ook een keer de vloer aanpakken, wat natuurlijk iets hels is, want er moet alles eruit. Maar ik zei, voor mij zit het toch meer daarin. Dat we opeens een nieuwe knutsel. Dus
ja, ja.
Ja,
je hebt geprobeerd,
gelaveerd.
Middels diplomatie.
Ja.
Een beetje het Qatar van in het Israël-Palestijnse conflict was je.
Ik vind dat een schitterende vergelijking.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun,
ja.
Heel gek, vlak voordat we gingen opnemen daarnet. Ik was nog even mijn document aan het doornemen. Jij zegt ineens dat je hebt gekookt uit de Crisp maaltijdbox.
Ja, ik dacht,
nou, dan spits ik mijn oortjes natuurlijk.
Ja, ik dacht, het is leuk om even met je te delen.
Ja, vertel nog heel eventjes, Teun.
Nou, gisteravond, Gijs, heb ik gekookt. Ja, ja. Het was formidabel. Halloumi met boterbonen, venkelpuree, peterselieolie. Daar ben ik gek op. En regenboogwortel.
Regenboogwortel. Mm. Teun, dit klinkt allemaal als iets wat je in een restaurant bestelt. Meer dan als zomaar een maaltijdbox.
Ja, Gijs, ik vind ook, het woord maaltijdbox doet hier eigenlijk ook geen recht aan. Het is zo geweldig. Maar het is echt inderdaad wat jij zegt. Zoals culinaire hoogtepunten. Maar dan binnen 30 minuten op tafel. En het leuke is, Gijs, wij kiezen allebei voor een vega maaltijdbox. Maar dat hoeft niet. Want Crisp is er ook voor mensen die vlees en vis eten. En ook voor vegans.
Ja.
En dit gerecht werd bij de viseters bijvoorbeeld ook met skrei geleverd, Gijs. Dat is een heerlijke, duurzame vis.
Teun?
Ja?
Zal ik wat verklappen?
Ja.
Ik heb die halloumi ook gemaakt.
Nee.
Ja.
Echt?
Ik zweer het je.
Maar alleen de halloumi?
Wat? Nee, ik vond het ook iets geweldigs. De ziltige halloumi, de combinatie met de zachte boterbonen, venkelpuree, het zoetige van de regenboogwortel. Ik heb dat ook allemaal gekookt.
Nou ja, zeg. Ja,
en ik vond het zo lekker. Het is zo'n uitgebalanceerd.
Maar ik zit je hier voor de aflevering te vertellen dat je hebt gekookt.
Ja.
En dan meld je dat niet eventjes.
Ja, nee, wou ik als verrassing zien.
Ja, maar nu kom ik een beetje toch.
Wou ik er met jou over hebben, over dat jij het zo lekker vond.
En een beetje als een sukkeltje kom ik nu over.
Nou, waarom? Je hebt toch niks oneerbaars gezegd?
Nee, dat is ook
we hebben gewoon allebei heerlijk van Crisps aan koken.
Ja.
En ik heb je net een beetje in de maling genomen. Laat me.
Oké.
Okay.
Nou, Gijs, voor de komende week hebben de Crisp chefs weer 3 maaltijden samengesteld.
Oh,
zullen we wel weer...
Het water loopt me in.
Zullen we wel weer...
Als de Crisp chefs en 3 maaltijden horen,
dan zijn chefs,
de watertanden. Ja. Absoluut.
Ja, dan zullen we wel weer allebei hetzelfde eten.
Ja.
Hè? Waarbij natuurlijk altijd rekening wordt gehouden, Gijs, dat doen die Crisp chefs, met jouw persoonlijke dieetwensen.
Ja, ik zou zeggen, ga naar crisp.nl/weekbox/teunengrijs en probeer je eerste box vanaf €21. Dat is de helft van de normale prijs. En je tweede, derde en vierde box krijg je dan ook nog eens met 20% korting.
Ongelooflijk.
Dus crisp.nl/weekbox/teunengrijs of je gaat gewoon naar de show notes en klikt op de link.
Gijs,
ja,
ik heb iets gekeken. Dat kan je gewoon via NPO Start kijken. Dat ik weer heel even wilde aanraden.
Ja.
Aan jou en aan onze luisteraars.
En de Goede Gemeente.
En de Goede Gemeente, dat is een...
Tips van Teun.
Tips van Teun. Een korte serie, die heet Mr. Bates Against the Post Office. Heb je ervan gehoord?
Nee, maar ik neem dat ik wel weet over welke affaire dat gaat.
Ja, nou ja, het grappige is, ik kende gek genoeg. Ja, ik was natuurlijk jarenlang bezig met affaires in Nederland. Dat ik deze affaire gewoon in het buitenland had gemist. Maar dit is zo'n schandaal.
Dit is het Britse toeslagenschandaal.
Dit is het Britse toeslagenschandaal. Het is volgens mij eigenlijk ook bij het toeslagenschandaal maal 10. Het gaat dus er waren mensen die hadden een postkantoor. Dus kleine uitbaters van kleine postkantoortjes. En daarbij maakten ze gebruik van een bepaald computerprogramma voor de administratie.
Ja.
En opeens zei die administratie dan, u heeft, laten we zeggen, £20.000 tekort.
Ja.
Dan gingen ze bellen naar de post office. Je moet bedenken dat het post office, dat was allemaal van één groot bedrijf. Het was niet meer van de staat. En die zeiden van, nou ja, er kwamen allemaal mensen, kwamen dan de boekencontroleer. Zeiden, nou ja, dit kan helemaal niet. U heeft gefraudeerd. Mensen kwamen in de gevangenis terecht. Dus die mensen werden allemaal als fraudeurs weggezet. Achteraf bleek dat er dus
een fout in dat computerprogramma
was. Een fout in
dat
computerprogramma zat. Dat ja. Die mensen dus eigenlijk helemaal niks aan konden doen. En één man, dat is dus Mr. Bates, die heeft het eigenlijk het verzet en de acties tegen dit bedrijf geleid. Maar in de tussentijd zijn er dus heel veel mensen als fraudeur weggezet, hebben in de gevangenis gezet. 4 mensen hebben zelfmoord gepleegd. En inmiddels hebben die mensen dus wel de zaken gewonnen. Maar net als met de toeslagenaffaire en net als met bijvoorbeeld Groningen.
Ja.
De afhandeling is nog steeds, dit speelde in de jaren 90, is nog steeds niet
bezig.
Helemaal.
Ja, en het is ook dus zo dat volgens mij Fujitsu was het geloof ik het bedrijf dat de software leverde, wist ook al die tijd dat die fouten erin zaten.
Ja, en het ging dus zo dat mensen belden dan en zeiden ze, oh, u bent de enige van wie we deze klachten horen. En eigenlijk ging het er waarschijnlijk omdat die mensen van Fujitsu. Ook al werd gezegd dat het niet kon, op afstand in de administratie van die mensen konden treden en dingen veranderen. En je ziet gewoon, dat is natuurlijk ook een beetje mijn pointer de monitor hard. Dat je het is gewoon zo verschrikkelijk om te zien hoe
mensen vermalen kunnen raken in het systeem.
In het systeem.
Ja.
En misschien daardoor ook uiteindelijk alle vertrouwen in politiek. Want er zit ook nog een hele grote cover-up.
En hoe harteloos instanties zijn en bedrijven als ze hun eigen hachje moeten redden.
Ja.
Ja, niets ontziend.
Ja, een aanradertje.
Teun en Gijs vertellen alles.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Hallo Hanneke.
Wat heerlijk om je stem te
Hallo,
horen.
Hallo jongens.
Ja.
Ja hè?
Ja.
Ja.
Ja, waar ben je?
Insgelijks jongens.
Fijn.
Ik ben net weer thuis.
Van de neuroloog.
Van de neuroloog.
En?
Ja. Helemaal geen bloed meer in mijn hersens.
Yes.
Oh heerlijk.
En dat klinkt onheilspellend, maar het is goed
nieuws. Nee, vind bloed in de hersens vind ik nooit heilspellend klinken. Nee. Je kunt geen bloed in de hersens, altijd beter. En dit was nog naar aanleiding van je val, van je Sinterklaasval.
Ja. De Sinterklaasval.
Anatomy of a Fall.
Anatomy of a Fall.
Ik zeg, Hanneke, ik zat eraan te denken dat we hebben er maar naast jou maar één ander persoon hier ooit in de podcast gehad. En dat is Matthijs van Nieuwkerk.
Oh ja.
Met jou.
Toen had ik nog die kwestie met hem over de wereld draait door.
Ja.
Dat was eigenlijk nog maar een schamelijke kwestie vergeleken bij alle andere kwesties.
Zeker, dat was maar een hele, een hele milde voorafschaduwing van alle kwesties die er nog, die er nog kwamen.
Ja.
Ach ja. Hey, hoe is het met je winterdip, mam? Teun en ik leiden er erg aan.
Ja.
Niet aan jouw winterdip, maar aan onze eigen winterdip.
Oh ja, je klinkt wel monter.
Ja. Ken je dat?
Ja. Je staat nu aan.
Ja, precies. Als ik nu niet monter klink, dan hoeft het al helemaal niet meer allemaal.
Oh god. Ja.
Toch?
Ja, maar hebben jullie last van de winterdip?
Ja.
Ja, ik wel een beetje hoor. Ja.
Maar ik heb dus, ik vind juist altijd februari en maart vind ik hele verraderlijke maanden.
Nare maanden,
Ik denk dan een beetje van, nou, we zijn januari voorbij. Of eigenlijk begint het al een beetje in januari. Maar in december heb je in ieder geval nog die feestdagen. Die wel weliswaar lastig zijn, maar toch ook de maand een beetje breken.
Ze zijn lastig, maar niet dipachtig.
Nee, precies.
Ja.
En nu moet je deze grauwheid
door. Nu is het even doorploegen.
Ja.
En uit het zich nog bij jou een existentiële twijfel, mam, nog steeds? Wat doe ik ertoe enzovoort? Ja,
absoluut. En wat ben ik toch dom. Ik vind mezelf weer zo oerdom.
Echt waar?
Wat ik nou weer, dat mediastormtje wat ik nou weer over mijn hoofd kreeg over Galit.
Ja.
Ik voel niet wat ik misdoe. En jij kent dat van me.
Mm-hmm.
Ik heb gewoon geen antenne voor de interactie.
Nee. Ja, het is een beetje...
Ik mis daar gewoon een stukje intelligentie, vind ik zelf.
Ja, maar misschien dat juist in de, zeg maar, in de positieve dingen dan weer juist ook
Ja.
Jouw charme is...
Domme mensen nee, zijn ook ja, heel
ja,
leuk.
Ja, goed. Nee, niet dom. Maar ik bedoel meer het soort... ongeremde. Ik bedoel dat je niet eerst denkt van... Oh, moet ik dit wel zeggen? Als het dan iets leuks is, is het heel leuk.
Ja, je knalt het er gewoon uit. En je hebt inderdaad... Ja. Je zou maar zeggen, je antenne voor je vindt iemand aardig en je verdedigt hem tot in het graf, is inderdaad een beetje wonderlijk afgesteld. Ja. Want ja, of je iemand aardig vindt en of je iets onoorbaars heeft gedaan, dat zijn eigenlijk twee dingen die niet per se met elkaar te maken hoeven hebben.
Nee, dus kan je hem ook aardig vinden terwijl hij misschien, weten we niet, iets onoorbaars heeft gedaan.
Zeker, maar het probleem natuurlijk was dat je bij Jeroen en Sofie, kan je inderdaad zeggen, maar dat zei Sofie in wezen ook van we zijn gek op hem. En maar goed, we moeten afwachten wat het onderzoek. En als je dan zegt van ja, hoge bomen vangen veel wind en het is een enorme schat en weet ik veel wat. Dan doet dat een beetje af aan het feit dat hij misschien wellicht iets onoorbaars heeft gedaan, wat gewoon nog uitgezocht moet worden.
Ja, maar goed. Nou, het zal, ja.
Het zal. Ach, het is ook allemaal helemaal maar goed, niet dramatisch. Maar vond je dat erg,
word
man?
Ik ook weer Nou, erg helemaal niet. Maar ik word zelfs tot en met gisteren Joep van het Hek.
Oh ja?
Oh. Ja, bedoel, het is opeens zo'n item geworden. Terwijl ik alleen maar zei, ja, god, ik vind het een lieverd en een schat en dit en dat.
En voor het weten komt dit ook weer in Mediacourant.
Zeker, maar ja goed, als je op NPO 1 live dat soort dingen allemaal gaat zitten zeggen, ja, dat is natuurlijk niet zonder betekenis, hoe je het ook wint of keert.
Is het ook een beetje grote hond, kleine hond, op een bepaalde manier?
Wacht even, hoe was het ook weer? Dat je niet weet dat je een grote hond bent.
Grote hond, kleine hond is dat je denkt dat je een heel charismaloos, onbeduidend wezentje bent. Terwijl je eigenlijk een soort klein hondje, terwijl je eigenlijk een soort gigantische aanwezigheid bent.
Ja, dus als je denkt van, nou ja, ach, ik zit hier
het
gewoon...
Het doet er toch niet toe.
Het doet er niet toe. Ik zit hier gewoon met die aardige vrouw Sofie een beetje over een andere aardige iemand te praten.
En dus
niet de repercussies of het nationale hond, belang van de kwestie en van jezelf inziet.
En over nationale belangen heb je... Want je zat ook in dat Koen Verbraak-programma, hoorde ik.
Ja.
En wat heb je daar allemaal zitten zeggen dan?
Dat weet ik ook niet meer, hoor.
Nee, weet je niet meer?
Nee.
Heb je dat stukje van Mart Smeets nog gezien? Of niet?
Ja, zeker. Zeker.
Dat was wel echt fantastisch.
Ik heb het hele programma al teruggezien.
Oh, je hebt het hele programma teruggezien.
Ja,
maar wat je zelf hebt gezegd, dat weet je niet meer.
Nou, dat was weer zo'n brei van onzin.
Het is toch ook ongelooflijk.
Ik kan mezelf gewoon niet meer zien, werkelijk.
Maar je zit dus, ken ik wel, in heel veel dingen.
Nou ja, goed, had Willemijn het weer gevraagd, weet je wel. En bij Galit en Sofie had Peter Vriend het weer gevraagd.
Ja, maar je zit daar ook altijd heel graag bij Galit en Sofie. Nou, ben je altijd heel monter en opgetogen over als je daarheen mag.
Echt niet?
Wel. Niet?
Nee.
Oh, oké. Okay. Ach ja.
Is dat ook
het is ook allemaal...
Ja.
Net zolang als het breed is.
Net zolang als het breed is. Maar dit voel je dus heel erg nu in deze grauwe, onbarmhartige maanden. Voel je dit dat je denkt, waarom in godsnaam?
Ben ik toch als een onzinnige dwarrelkop... aan het rondtollen. Ik vind mezelf zo stom, echt. Dat kan ik je niet uitleggen.
Ja, maar ik herken dat wel heel erg, dat gevoel. Zo die soort diepe zelfhaat.
Ja.
Heb jij dat eigenlijk ook, Teun, zelfhaat?
Zeker, ja.
Teun zegt nooit iets verkeerd. Jij zit altijd heel pittig en prim bij allerlei talkshows. Als Renze zit jij toch je dingetje te doen.
Jawel.
Ja, je zegt nooit één woord verkeerd.
Ja, maar dan denk ik... Dus ik zou dus wel weer iets... Ik zou dan niet per se 5 woorden verkeerd willen zeggen... maar misschien wel 1 woord verkeerd. Weet
je vindt jezelf weer te braaf.
Ja. Ik kan toch iets spannender uit de hoek komen.
Ja. Maar het is toch ongelooflijk, jongens, zoals we hier zitten. Hè?
Ja.
Dat je dus gewoon... Je wordt die winter doorgesleept.
Ja.
En op een gegeven moment ben je gewoon op een punt aangekomen. Ja, sorry voor het gezeur.
Ja.
Maar dat werkt alles wat je
kan
zegt...
Kan je ook als ondertitel van de hele podcast zeggen. Ja, sorry voor het gezeur.
Ja, precies. Ja. Maar dat alles wat je zegt, doet, uitkraamt, met je meebrengt. Dat je denkt van, in godsnaam, laat het stoppen. Want het is zo debiel en stom en irritant allemaal.
Maar voor mij het trieste is dus, dat misschien zijn we allemaal behept met een zekere doos aan zelfhaat. Om dat te overstijgen, gaan we juist allemaal dingen maken en zeggen en weet ik wat. Want dan,
ja,
want,
en om zelf te zitten uiten in het openbaar.
Zelf zitten uiten en hopen
dan haten dat je, we dat weer nog
en
meer.
Hoop je eerst dat je daar misschien dan, dat mensen dat ook nog leuk vinden. Dat je daar nog wat positieve feedback op krijgt. Ja. Maar vervolgens leidt dat weer tot nog meer haat en moet je dat weer vullen met nog meer.
Ja, en zo worden die monsters gecreëerd waar Koen Verbruik nu steeds programma's over moet maken. En Martin van Rijn rapporten over moet schrijven. Dit is precies de gestoorde geestestoestand die wij hebben. Ja. En onze collega's. Ja. Waardoor we allemaal gek worden.
Ja. Nou, misschien moeten we dan toch inderdaad het boeltje oppakken, Gijs. Ja, en dan, jij zegt dan Zuid-Italië. Of we gaan gewoon vanuit Bali. En dan gaan we gewoon eerst...
Nou, ik zweer je, als we in de zon zouden zitten, zouden we het in ieder geval in deze maanden moeilijker. Ik zeg niet dat we dan helemaal normale mensen zouden worden. Nee. Dan zouden we toch het minder moeilijk hebben. Mam, heb je ook nog wat leuks in het vooruitzicht? Ajax was wel heel leuk, hè?
Ajax was heel leuk.
Ja.
En ik ga even naar die film straks van Rudolf Huss.
Ja.
Oh, dan ga ik ook deze week
verwarren met Hess.
Dan kom je ook...
Ik zei Hess, hè. Ja.
Ja, het is Huss, maakt niet uit.
Ja, en het is eigenlijk gebaseerd op meneer Frank.
Wat zeg je?
Frank.
Wat is er, Frank?
Ja, dat was die man, dat was die stond aan het hoofd van de nazi's daar.
Oké.
Ja, nou, ik heb ooit een documentaire gezien die heette...
Het is een verrukkelijke film.
Hitler's Children.
Ja.
En het gaat over allemaal nazaten van hoge nazi's.
Ja.
En er was dus ook iemand die zo was opgegroeid met die tuin.
Oh ja.
Aan Auschwitz.
Aan zo'n kamp.
En die in de,
die uit het gezin Huss misschien kwam.
Nee, die heette... Dat was het gezin.
Of Frank.
Frank.
Oké, okay, ja.
De sin of the fathers, maar dit is dan nog wel maal 10 natuurlijk. Waar was ook iemand die had zich gewoon laten steriliseren of castreren. Die wilde dat de hele lijn van de familie niet meer doorging.
Oh god.
Ja.
Oh god.
Maar een verrukkelijke film, Gijs?
Ja, verrukkelijke film. Ja, dat is een film waar je heel... Ja.
Ja en nee.
Ja en nee. Ja, ik kom daar dan toch goed gehumeurd uit. Omdat het gewoon...
Omdat het gewoon lekker goed is.
Lekker spijker
bedacht.
Op de kop is.
Ja. En die vrouw is geweldig. Zo
ongelooflijk knap.
Die vrouw
knap
is een ongelooflijke actrice.
Ja, ja.
Hoe heet ze nou ook alweer? Hoe heet ze nou ook alweer? Mam, die ook in Anatomy of a Fall speelt.
Kate.
Dat weet ik niet.
Iets Kate-achtigs.
Winslet? Nee, die is het niet.
Nee.
Ik weet gewoon niet wie erin meespeelt.
Sandra Hüller.
Sandra Hüller. Ja.
En zij is zo goed omdat ze zo weerzinwekkend en aantrekkelijk tegelijkertijd is. Zo'n wonderlijke vrouw is het.
Ik ga er lekker vanmiddag heen.
Nou, ga erheen, man. Laat het gewoon lekker over je heen komen.
Maar Hanneke, denk jij dan nooit eens van nou een beetje overwinter, gewoon ergens lekker in de zon?
Nee.
Nee, joh.
Helemaal niet.
Oh, okay.
Dan zit je daar in je eentje in de saaie zon.
Ja.
Nee, ik ga liever mijn dip bestrijden door even naar de film te gaan en door de stad te fietsen.
Ja.
Ja.
Nou, man.
Echt, ik bedoel. Oké.
Okay.
Jongens, sorry dat ik niks lever vandaag.
Nee. Je levert heus.
Je bent een leverworst.
Je levert het leven, man.
En ik vind. En wat ik ook nog een heel klein beetje merk dat ik in een hoekje van mezelf best lastig vind, is dat ik jouw programma, Gijs, buitengewoon veel beter vind dan de Plantage.
Ja.
Ja.
Ja, dat is de evolutie, hè? Dat is de evolutie.
Ja, dat is de evolutie.
Ja.
Ik vind de evolutie toch een heel ding, hoor. Gadverdamme.
Het is A, helemaal niet waar. En B...
Kijken, denk ik, het is allemaal even leuk in dat. Ik vind het zo'n leuk programma.
Ja.
Echt zo goed bedacht en leuk gedaan en jou leuk.
Ja,
zit ik hier in mijn keuken te kijken, denk ik, ja, dit is het leven.
En daar word je dan ook chagrijnig van?
Nou, nee, niet van. Ik ben heel erg trots. Maar dat is toch ergens ook een heel klein splintertje.
Ja.
Ja.
Snap je toch wel?
Trolloers.
Zeker, maar ik ben denk ik de laatste daar iets mee moet verder.
Heel goed.
Nee, niks.
Ja. Ja.
Nee, niks.
Ja.
Het is meer voor de luisteraars dat ze weten dat ik ook een mens ben.
Ja.
Dat je ook allemaal niet... Ja, de luisteraars zijn zo gek op je.
Ja.
Dus misschien dat ze weten dat het ook allemaal niet even fraai is.
Ja, dat probleem.
En dat mensen altijd tegen me zeggen, jij hebt zo'n leuke moeder. En dat is ook heus zo, maar...
Ja, het is heus zo. Mensen zeggen ook, tegen mij, god, ik wou dat ik het zo leuk had met mijn zoon. Ja. Dat is ook heus zo.
Dat is ook heus zo. Oké, man.
Ja, als je zegt okay, dat het zo heus zo, dan denk ik altijd wel dat je er een mare achter kan zetten.
Ja, haal je haaks, man. Ga lekker naar de film.
Jij, jullie ook.
Ja. En tot volgende week.
Ja, dag.
Doeg.
Dit is de stem van de elite.
Teuntje.
Ja. Wat heb jij voor ons vandaag?
Ja, een Beatles tip.
Ja.
We zaten natuurlijk diep in de Traveling Wilburys de afgelopen weken. En dan wou ik eventjes een kleine zijsprong nemen van de Traveling Wilburys. Namelijk naar de soloplaat die George Harrison in die tijd uitbracht. In 1970. Ja,
je blijft me verbazen.
Ja, ik moet zeggen, deze plaat van George Harrison...
Ja.
Die heeft me altijd enorm bevallen.
Oh.
Die was ook echt een beetje in mijn... Zou ik zeggen, in de tijd dat ik echt fanatiek naar muziek ging luisteren. En toen had je die single van George Harrison, Got My Mind Set On You, weet je nog? Dat was een gigantische hit, een cover overigens, van hem. En die hoorde bij de plaat...
Precious Time.
Ja, die hoorde bij de plaat Cloud Nine. En die heb ik zeer grijs gedraaid. En die plaat hoort echt bij die Traveling Wilburys tijd. Het is ook, er doen allemaal sterren mee op die plaat. Hij is geproduceerd door Jeff Lynne, die ook in de Traveling Wilburys zat. En ook de Traveling Wilburys produceerde. En in die tijd heel veel Beatle dingen, Beatle gerelateerde dingen deed. En het is een heerlijke plaat, vind ik. Hij klinkt heel, ook weer zo lekker glad en opgepoetst. En voor George en doen staan er echt een paar hele leuke liedjes op. En er staat één liedje op waarin hij refereert aan zijn leven als Beatle. En dat wou ik als Beatle-tip doen. En dat is het liedje When We Was Fab.
Nou Gijs, we dalen langzaam van de berg af. We zitten nu nog heel erg... We zitten dus niet op het hoogtepunt van die winterdip. Maar ja, het scheelt dus niet veel. Misschien is het volgende week beter. En, dat zullen we dan wel weer zien.
Ja.
Ja, en ik op een manier probeer ik met dit onzinnige verhaal toe te praten naar de afkondiging. Het lijkt nergens op. Dus laten we maar gewoon zeggen, Gijs, hard en schoof van de podcast.
Guusje de Vries.
Muzikale omlijsting.
Janne-Kees
Groenteman. Vocale Kiki Jaski.
Ja, Van de Burst aan de knoppen.
Onze man aan de knoppen.
Ja, als je wil adverteren in deze podcast, kijk dan op onze website. www.meervandit.nl
Vertel hem alles.
Meer van dit.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.